Het leven kan verdomd oneerlijk zijn als je de jongste bent thuis. Jonas stond in de hoek, met zijn gezicht naar de muur. In de gang vlak naast het kantoor van de directeur. En het was nota bene weekend. Hij zou zeker en vast moeten nablijven. Zo'n week of 6000 had zijn mama verbolgen geroepen. Best vervelend hoor, als je mama ook nog eens je juf is. Jonas zuchtte diep. Zijn haar zat vol spaghetti-slierten en rook een beetje naar bolognese saus. Het was niet eens zijn schuld dat hij zo diep in de miserie zat, maar wel die van zijn grote broer Raphaël. Het leven kan verdomd oneerlijk zijn als je de jongste bent thuis. Alles begon zo. Een week tevoren was Hajar huilend de klas komen binnenlopen. Hajars familie woonde in Pakistan en iedereen had op het journaal de beelden gezien van de vreselijke overstroming in dat land. Hajars oom was de directeur van een weeshuis daar en dat was volledig onder water gelopen. Alles was stuk. Het meubilair, kleren, schoenen, speelgoed en schoolbenodigdheden. Toegegeven, dat laatste was natuurlijk zo erg niet, maar al de rest wel. De kinderen hadden niets meer. En dus was de klas met een geweldig idee op de proppen gekomen. Een geldinzamelactie voor het weeshuis in Pakistan. Zodat ze daar alles opnieuw zouden kunnen kopen. Behalve dan het schoolmateriaal, stelde Jonas voor. Maar hij hield zijn mond toen hij de dreigende blik van zijn mama zag. Iedereen was akkoord. Ook de juf en zelfs de directeur. Jonas ging ook akkoord. Zolang alle activiteiten die ze organiseerden maar binnen de schooluren gebeurden, zodat ze minder les kregen. Kwestie van een beetje solidair te zijn met die arme weeskinderen in Pakistan. Die konden tenslotte ook niet meer naar school. Daar was die boze blik van mama weer. En wat werd er na vele voorstellen te hebben gewikt en gewogen, besloten? Om een kinderrestaurant open te doen. In het weekend. Het enige moment op de week waarin een kind eindelijk in een wijde boog om het schoolgebouw heen kon lopen zonder straf te krijgen. Jonas begreep er niks van. Zo'n kinderrestaurant wil overigens niet zeggen dat er alleen kinderen mogen komen eten. Nee, nee. Echt iedereen is uitgenodigd. Ouders, grootouders, ooms, tantes. Helaas ook grote broers. Bij een kinderrestaurant zijn het de kinderen die zelf het eten klaarmaken en opdienen en zo. Ze doen echt alles helemaal zelf. Het duurde dan ook even voor de menukaart was goedgekeurd. Oorspronkelijk stond er bijvoorbeeld zacht gesmoorde kreeft op, met een bloemig sausje van room met dragonextract en andere wervelende aromatische versterkingen. Of wat dacht je van een accolade van vakkundig samengestelde frisse salade in een verscheidenheid van groenschakeringen met een vinaigrette van zuiderse tinten, afgewerkt met in bouillon zacht gestoomde coquille Saint-Jacques in eigen schaal. Jonas vond het geweldig, echt. Tot hij ontdekte dat hij gekozen was om de menus te schrijven. Toen stelde hij voor om gewoon spaghetti te maken. Wie lust dat nu niet? Spaghetti zou het zijn. Die zaterdag bij het ontbijt was Jonas best wat zenuwachtig. Hij droeg zijn beste zwarte broek met een mooi wit hemd en een strikje dat zijn vader had gedragen bij zijn huwelijk, zo zei hij toch zelf. Jonas begreep niet waarom mama niet snel nog de kerk uitgelopen was toen het nog kon. Maar goed, hij moest snel nog een boterham eten van mama. Hij belegde er eentje met ham. Toen kwam dat stuk puberale 16-jarige slaapkop van zijn oudere broer in pyjama de keuken in en trok die boterham gewoon van onder zijn neus weg.
Wat doe je nu?
Riep Jonas verontwaardigd.
Dat zie je toch?
Lachte Raphaël gemeen.
Ik eet een boterham.
Maar die heb ik gemaakt.
Gilde Jonas in alle staten.
Dat is al een leuke oefening voor straks in het restaurant.
Vond Raphaël.
Jij maakt eten klaar en brengt het daarna naar de mensen die het opeten. Smakelijk.
De boterham was in twee grote happen binnen. Jonas keek zo gemeen mogelijk. Op zo'n moment waren je ouders natuurlijk in geen velden of wegen te bespeuren. Hij nam boos twee sneetjes brood, smeerde ruw wat boter en legde er een plak kaas tussen.
Dank u.
Zei zijn broer. En Raphaël pikte de boterham opnieuw in.
Raphaël!
Riep Jonas boos.
Jongens, geen ruzie! Niet nu!
Gilde mama van boven.
En Raphaël, loop naar de kelder en neem een fles melk, wil je?
Zeker, mama.
An- antwoordde die schaapachtig.
O, klein broertje van me,
voegde hij er gemeen fluisterend aan toe.
Tegen dat ik terug ben, graag nog eentje met confituur als je wilt.
Jonas kookte zo wat over. Grote broers, nergens goed voor en helaas altijd sterker dan jij. Dus vechten heeft geen zin. Het leven kan verdomd oneerlijk zijn als je de jongste bent thuis. Wacht maar. Zijn grote broer zou die boterham met confituur krijgen. Maar Raphaël had met zijn stomme slaapkop niet gesproken over alleen maar confituur. En dus smeerde Jonas er ook pikkels op en mosterd en zout en peper en pilipilipoeder. Veel pilipilipoeder. Het ontbijt eindigde met een kokhalzende grote broer in het toilet en een kleine broer in de hoek achter de kelderdeur. Het leven kan verdomd oneerlijk zijn als je de jongste bent thuis.
Wacht maar,
had Raphaël weliswaar met enige moeite geroepen. Zijn mond voelde namelijk een beetje branderig.
Wacht maar, dat zet ik je betaald.
Ook dat nog. Die avond kwamen mama, papa en grote broer eten in het kinderrestaurant van de school. Raphaël knikte vriendelijk goedendag en leek het hele voorval van die ochtend vergeten.
Eens kijken, welke ober zullen we nemen?
Begon papa guitig.
Ha, ik zie het al. Als we die kerel met die sombrero op zijn hoofd nu eens nemen.
Hij begon meteen te zwaaien.
Mevrouw, meneer?
Zei Jonas apetrots. Raphaël kreeg een zuinig knikje.
Wat zal het zijn?
Voor ons 2 maal spaghetti, alsjeblieft.
Zei papa dadelijk.
Signon gebakken.
Hij vond zijn eigen grap geweldig. Zoals alle papa's. Jonas keek afwachtend naar zijn broer, die aandachtig de menukaart bestudeerde, alsof er een gerecht of 20 op stond.
En voor jou?
Voor mij de zacht gesmoorde kreeft met een bloemig sausje van room, met dragonextract en andere wervelende aromatische versterkingen.
Zei Raphaël met van die sarcastische pretlichtjes in zijn ogen.
Dat is al uitverkocht.
Zuchtte Jonas gewoontjes.
Oh, wat jammer.
Klonk het teleurgesteld.
Geef me dan maar de accolade van vakkundig samengestelde frisse salade in een verscheidenheid van groenschakeringen met een vinaigrette van Zuiderse tinten, afgewerkt met een bouillon zachtgestoomde coquille Saint-Jacques in eigen schaal.
Rafke, probeer even normaal te doen, wil je? Probeerde mama de situatie te redden. Het is best knap wat je broer en zijn klasgenoten hier doen.
Goed, dan een spaghetti graag,
zei Rafke ongeïnteresseerd. De ober met sombrero was 2 minuten later al terug, met 3 borden spaghetti en van die echte Italiaanse kaas om eroverheen te strooien.
Vlotte bediening, zeg,
merkte papa trots op.
En snel, nee echt zo snel, we komen dadelijk.
Mama en hij stonden een eindje verder nog even met de directeur te praten.
Het is te hopen voor jou dat het lekker is,
siste Raphaël giftig tegen zijn broertje.
En het is te hopen voor jou dat er op weg tussen de keuken en hier niemand in je bord gespuwd heeft,
antwoordde Jonas al even vriendelijk.
Smakelijk,
zei hij plots veel vriendelijker, omdat het tegen zijn ouders was. En hij draaide zich om.
Ober,
hoorde hij zijn broer achter zich slijmerig roepen.
Ober, hebt u geen spaghetti zonder vlees? Ik ben vegetariër, moet u weten.
Riep
Jonas het hele restaurant door.
En je hebt deze ochtend nog een boterham met ham van me gepikt.
Dat was vanochtend. Op een dagtijd kan veel gebeuren,
klonk het verontwaardigd. Nu kreeg je dat weer. En die boze blik van mama was weer uitsluitend voor hem bedoeld, niet voor Raphaël. Dat zag Jonas zo.
We hebben geen vegetarische spaghetti,
begon Jonas, nog steeds veel te luid.
Het is deze of niks.
Dan wordt het niks,
hield Raphaël koppig vol.
Deze eet ik niet.
En wat moet ik dan doen met dat bord van jou?
Vroeg Jonas razend. De mensen aan de tafels om hen heen keken allemaal in hun richting.
Weet ik veel,
riep Raphaël spottend uit.
Wat je zelf wilt.
Wat ik zelf wil, daar hou ik je aan, vervelende etter,
riep Jonas. Hij nam het bord spaghetti van tafel en kwakte het midden in het gezicht van zijn broer. De 2 jongens begonnen te vechten en als Jonas het zich nog goed kon herinneren, waren er nog zeker 2 borden spaghetti gesneuveld voor mama had kunnen ingrijpen. Met als gevolg dus die slierte en die saus in zijn haar en die 6000 weken nablijven. Nu stond hij daar mooi, in de gang naast het kantoor van de directeur. En het was nota bene weekend. Het leven kan verdomd oneerlijk zijn als je de jongste bent thuis.